Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl. Ook, we hadden ook gewoon homoseksuele docenten. Dus dat maakte de school toch progressiever. Ik kijk wel echt met veel plezier terug.
Op sex education.
Ja, precies.
Die Roy Anders ziet er ook wel goed uit. Ik zou daar echt niet mijn hond van aftrekken hoor, Bob.
Ja, goed. Zullen we stoppen? Is dat nu? Gaan we beginnen?
Dit is het moment.
De eerste podcast van 2020, jongens.
Luisteraars, hallo.
Moeten we het nog hebben over de donkere dagen voor kerst? Of
nee,
gaan we dat
laten we gewoon beginnen. Laten we dit jaar beginnen. Is al lang genoeg bezig.
Vandaag bespreken we niet de nieuwe Koch, niet de nieuwe Grunberg, Waram of Herman Pleij, die ook net een nieuw boek heeft geschreven. Nee, we gaan een klassieker bespreken uit 1961 en heruitgegeven in 2019. De beste jaren van juffrouw Brodie van Muriel Spark is een roman over een progressieve en controversiële juffrouw op een conservatieve meisjesschool in Edinburgh, Scotland. Jean Brodie vertelt haar leerlingen weinig over topografie en geschiedenis. De meisjes leren over haar beste jaren, over kunst, cultuur, emancipatie, seks, liefde en politiek. Maar de reizende ster van Blaine School komt ten val. En hoe? Betrapt of verraden? Dit boek en ons eigen schoolverleden, onze liefdes voor onze eigen meesters en juffen, ga ik vandaag bespreken met adjunct hoofd. Ja, Joost, ook jij mag wel eens over gevoelens praten voor jouw juffrouw.
Ik heb het altijd over mijn gevoelens. Ik heb er gewoon niet zoveel.
Met Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur en schrijver van De Groene Amsterdammer.
Hoi Bob.
Hi. En literair columnist en dichter Ellen Dekwiets.
Hallo.
Ja jongens, waarom gaan we dit boek bespreken?
Ja, het was volgens mij door mijn toedoen. Ik heb het boek vorig jaar gelezen in het Engels. En ik heb het gekocht. Ik was in Londen en ik zag gewoon een mooie uitgave liggen. En toen dacht ik, jeetje, wat geven die Engelsen toch mooie boeken uit. En ik wist natuurlijk, het is zo'n klassieker, The Prime of Miss Jean Brodie. En ik weet nog dat ik het gewoon in één zitting in de trein terug naar Nederland heb gelezen. Het is ook niet zo heel dik, nee. Het is 150 pagina's of zo. En dat ik echt... Ja, goed, dan neem ik meteen weer... Dan zet ik wel de heel erg de toon. Maar dat ik echt de keihard om heb zitten lachen. En heel erg heb verbaasd. En bewonderend heb verbaasd. Over hoe ontzettend vrij en associatief en speels het is geschreven. En toen zag ik dus dat het in de laatste weken van het jaar... in het Nederlands is verschenen bij een kleine uitgever Orlando... Die hele leuke klassiekers van vooral vrouwelijke schrijvers opnieuw uitgeeft. Wat sowieso leuk is. En we zaten een beetje te twijfelen. Van, moeten we Koch doen? Moeten we Grunberg doen? Die hebben we alles gedaan. Dat we toen dachten, oké, weet je wat? Laten we Muriel Spark, de oude klassieker, uitgeven.
En met we bedoelt Joost natuurlijk Joost de Vries. Maar dat is geen enkel probleem.
Nee. Ik,
dat zijn we gewend toch?
Dat is goed. We schikken ons graag. Dus eigenlijk Joost, had jij al een oordeel over het boek toen jij het ons de strot duwde?
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, oké. Okay, nou, misschien...
En heb je het dan wel braaf herlezen in het Nederlands?
Ik heb het ook herlezen in het Nederlands, ja.
Oké.
Ellen, wat waren jouw eerste...
Nou jongens, kijk, ik dacht, ik had nog niks van Muriel Spark gelezen. En natuurlijk, de word on the street was dat het fucking goed was. Dus ga je al een beetje bevooroordeeld. Net je al is dat mensen tegen je zeggen van, je moet Fleabag kijken. Dat is zo fantastisch. Dan ga je het juist niet kijken. Omdat, en uiteindelijk ga je toch wel kijken. Dan blijkt het ook fantastisch. Ik heb, ja, weet je, maar ik ben heel bang dat ik nu dan al te veel in mijn kaarten ga laten kijken wat ik precies vind van dit boek. Ik heb me kapot gelachen om dit boek. What the fuck? Wat is dit ontzettend grappig? Kijk, lieve luisteraars, het gaat natuurlijk over een aantal schoolgaande meisjes. En die meisjes die hebben allemaal aannames ten opzichte van hun juffrouw Brody, die ze aanvankelijk vereren alsof ze een soort heilige is. En ze zijn er bijvoorbeeld allemaal heilig van overtuigd dat deze juffrouw Brody geen seksleven heeft. Want waarom, dat zeggen die elfjarigen dan tegen elkaar, waarom zou je in vredesnaam aan seks doen? Het ziet er niet uit. Het is behoorlijk onpraktisch en behoorlijk smerig bovendien. En dat soort dingen, daar ging ik al totaal stuk op. En wat ik heel prettig vond, ik heb dit boek ook in één ruk uitgelezen. Wat ik prettig vond is dat er telkens wanneer je denkt van, oh, het gaat deze kant op.
Ja.
Dan gaat het meteen die kant op. En dan gebeurt er weer iets nieuws. Ja. Waardoor je denkt van, wat gaat er nou weer gebeuren, Muriel Spark?
Ja, en ik denk dat dit het bekendste boek is van Muriel Spark. Ja. Ik denk dat misschien luisteraars het al wel kennen, in het Engels hebben gelezen voor hun lijst, want het is ook niet zo dik. Maar ik neem aan, Joost, dat jij wel wat ons wat meer kan vertellen over deze Muriel Spark.
Ja, voordat we het verder over het boek hebben. Ja, ik bedoel, ik kan ook niet oneindig veel vertellen over Muriel Spark. Maar het is wel zo iemand dat als je gewoon een blik werkt op haar biografie, zie je dat het gewoon iemand is met een buitengewoon interessant leven geweest. Een jaloersmakend interessant leven.
Ja.
Ze is geboren in 1918, Schots, Edinburgh, waar dit boek ook afspeelt. En ze is toen in de jaren 30 getrouwd, heeft een kind gekregen in Zimbabwe. Toen heette dat nog Rhodesië, dat hoorde toen nog allemaal onder het Britse Empire. Was getrouwd met een zwaar alcoholistische, zwaar depressieve man. Die ze daar volgens mij heeft achtergelaten.
Ja, wel zijn naam gehouden.
Wel zijn naam gehouden.
Ja, ze zei ook het enige goede aan hem was zijn naam.
Ja, ja, want Spark is wel echt een behoorlijk goede schrijversnaam, ja. Inderdaad. Ja. En toen is ze teruggekomen tijdens de oorlog. Zat ze in Londen en werkte ze in de intelligence. Dus in het verzamelen en het van informatie. En vooral, volgens mij zat ze bij die beroemde afdeling waarin berichten werden
gecodeerd.
Ja, gecodeerd en ontcijferd. En wat toen volgens mij voor haar een van de belangrijkste, eigenlijk gebeurde twee bekeringen in haar leven. De eerste was tot de katholieke kerk. En dat zit volgens mij ook al heel erg in de beste jaren van juffrouw Brody, waar het geloof ook gewoon een grote rol speelt. En voor haar was dat een soort van eye-opener. Ze werd katholiek en katholiek is natuurlijk bepaald een minderheidsgodsdienst in Engeland. En voor haar was dat voor het eerst dat ze een soort van sluitend mensbeeld kreeg. Van schulden, schuld en boete en verlossing. En dat zei ze zelf later in alle interviews. Dat maakte dat zij kon gaan schrijven. Opeens had ze een model, vond ze in het geloof een model waardoor ze naar de wereld, naar de mens kon kijken.
Ze was wel een goed gezelschap, toch?
Dat goed, ja, dus ze zat bij Evelyn Waugh. Ja. En je had natuurlijk echt zo'n heel groepje, Graham Greene.
Die allemaal later tot het katholieke geloof.
Had echt, ja, zo'n, in Engeland is dat natuurlijk echt zo'n soort van hechte minderheid die ook wel heel fanatiek met elkaar bezig was. Dus ze bevond zich daarmee ook meteen in een bepaald soort echelon van de maatschappij. Wat wel lekker voor haar was, denk ik. Maar de tweede bekering die ze had, was namelijk dat ze gewoon uit de kast kwam en ze bleek lesbisch te zijn. En ze was met een beeldhouwster, geloof ik, tot haar dood. En heeft volgens mij het grootste gedeelte van haar leven ook in Italië gewoond.
Maar die beeldhouwster, bedoel je dat meisje dat dus ook haar persoonlijke assistent werd?
Ja, volgens mij is dat dezelfde,
want,
inderdaad.
Want daar is ook een boek over vrijgekomen. En daarin wordt juist gezegd dat ze eigenlijk, dat het gewoon platonisch was, maar dat ze zich wel gedroegen als verder als een getrouwd stel.
Oké, nou ja, goed. Dus, ik was er niet bij. Dat nou ja, nee, geloof
maar,
ik niet.
Maar als een goede vriend kan ook goede vriend of vriendin, ja, kan ook uiteindelijk ook je ware liefde blijken te zijn.
Nee, tuurlijk. Bedoel, zoals ik het begreep, was het wel gewoon echt een lesbische relatie. Was het niet platonisch, maar dat is tegenover dat. Ik was niet bij. En toen heeft ze eigenlijk een serie boeken geschreven. Allemaal best wel een soort van kleine boeken. Dus geen hele grote,
beetje dikke, dit formaat
boek.
Allemaal.
Beetje,
hè?
Dit, ja, formaat, inderdaad. En die zijn ook wel, ze is een aantal keer genomineerd geweest voor de Booker Prize. Ze is ook tot de adel, of tenminste, ze is
Dame
Muriel Spark geworden. Het is wel gewoon zo iemand die echt heel erg werd gewaardeerd.
Jeetje, in het, Dame Spark, dat is alsof je in een Dame Spark race, ja, een personage zou je toch tegenkomen. Ja. I love that.
Ja, geweldig, ja. Ja. Ik heb eigenlijk maar één ander boek van haar gelezen, The Driver's Seat. En dat is echt geweldig. Ik heb het toevallig net, vorige week was de presentatie hier van Peter Buurman. Ik heb het aan hem cadeau gegeven. Want op een of andere manier deed mijn boek een beetje aan het denken over een soort van, ja, gekkin eigenlijk. En dat is een beetje hetzelfde als met The Prime of Miss Jean Brody. Het duurt een tijdje voordat je doorhebt van... Oh, wacht, je hebt eigenlijk gewoon met een soort van... totaal onthecht, hoekig, rabiaat personage te maken. En dit gaat over een vrouw, volgens mij iets Scandinavisch of zo. En die gaat op reis naar Italië. En langzaam maar zeker kom je erachter dat de man die ze wil gaan opzoeken helemaal niet bestaat.
Spoilers,
ja. Ja, nee. En ze wordt vermoord. Maar dat wordt ook in het.
Spoilers,
maar dat wordt gewoon in het tweede hoofdstuk wordt dat gezegd. Van
geen
alles.
Spoilers.
Geen spoilers. Ze noemt zelf het boek een Why Done It. Dus geen Who Done It. En dat is zo'n fascinerend boek. Mm. Het is zo grappig en zo raar en zo.
Vond je het beter dan dit boek?
Nee, ik vond dit boek beter, maar ik vond het wel op hetzelfde niveau zitten.
Wauw, oké. Okay. Hey, heel veel tussendoor, lieve luisteraars. Hè? We hoorden net de beladen namen afvallen. Onze lieve Peter Buurman. Buurman. Ik heb van sommige mensen het vraag van... ja, waarom pesten jullie Peter een beetje buiten de uitzending om? Hè? Is dat gewoon woede dat hij jullie heeft verlaten? Het antwoord is ja. Maar we houden natuurlijk ook heel veel van hem. En ik moet erbij zeggen, alle mooie recensies die nu voor zijn debuutroman binnenstromen... die vervullen mij ook met trots. Hebben jullie hem al gelezen?
Ja, het is echt zo trots, weet je. Alsof je gewoon je broertje... Down syndroom gewoon een heel mooie tekening heeft gemaakt. Zo voelt het een beetje met dit boek.
En ik vind het wel leuk, gewoon de mooie sterrenrecensies en zo. Ik heb hem ook geappt dat ik het heel knap van hem vind.
Ja, knap. Dat is het juiste woord. Gewoon heel knap.
Ja.
En gewoon heel fijn dat voor hem ook gewoon een keer de sterren op de juiste manier aan de hemel staan. Hoe heet het boek ook weer?
Ik weet het niet meer.
Nee, weet ik ook niet meer of het boek heb. Maar Peter Buurman, jongens, Google Peter Buurman.
Peter Buurman. En dan, heb je een goede nachtrust als je het googelt.
Ja, een goede nachtrust, volgens mij ook, ja. Nee, maar
terug naar Meryl Spark.
Meryl Spark. Wat ik dus zo heerlijk vind aan dat personage... en wat dat betreft lijkt Jean Brody wel een beetje... op dat personage van de Driver's Seat... is dat je eigenlijk de hele tijd niet echt kunt peilen wat ze nou is. Want het boek heet De Beste Jaren van mevrouw Jean Brody. Dat zegt ze bijvoorbeeld de hele tijd. En ze zegt van, jonge dames... Ik zit in mijn bloei. Ik zit in de beste. Dit zijn mijn beste jaren. Luister naar wat ik zeg.
En zo spreken
dit
die leerlingen ook steeds over haar nadat ze van school gegaan zijn.
Ja. En zo heeft ze de hele tijd van die opmerkingen die ze herhaalt. Dus de hele tijd zegt ze tegen de dames: meisjes, jullie zijn de crème de la crème. Dat is gewoon haar gevleugelde term. Die meisjes zijn helemaal van haar in de ban.
Het is een groepje van zes.
Het is een groepje van zes, ja. En dat zijn ook weer zes van die totaal uiteenlopende types. Dus je hebt, wat ook de hele tijd erbij wordt gezegd... dus je hebt bijvoorbeeld Rose. En dan wordt heel veel gezegd... ja, Rose stond bekend om haar seks.
Ja.
En meer wordt er ook niet uitgelegd... alleen van om haar seks is ze bekend.
En weet je, ze worden inderdaad heel erg vanuit een typetje gezien. Dus je hebt Mary Douglas... die is beroemd vanwege haar wiskundige inzichten. En gaan ze maar door. Overigens, ik las dus in een van de artikelen... die ik raadpleegde voor deze bespreking over Muriel Spark... dat zij in haar jeugd ook een soort Miss Jean Brody... voor de klas heeft gehad. Dat er een docent was.
Dat zei ze inderdaad, ja.
En wat mij ontroerde, ook door dit boek... was dat ze op een gegeven moment toch wel de achtergrond van deze Jean Brody... want je moet je voorstellen, beste luisteraars... ze zal eind 30 zijn wanneer ze de leerlingen die wij op de voet volgen... in de klas krijgt. En langzamerhand wordt een beetje inzichtelijk gemaakt... waarom zij de hele tijd zichzelf ook een beetje overschreeuwt. Hè? En wat blijkt, net zoals talloze andere vrouwen... over de hele wereld, heeft zij tijdens de Eerste Wereldoorlog haar verloofde verloren. En is daarmee eigenlijk als vrouw van een goede kom af op vrije benen komen te staan. Want een dode verloofde is ook tegelijkertijd een soort vrijheidsbelofte, niet waar? Ik bedoel, om te zeggen dat ze een soort tweede Harriet Tubman was, is natuurlijk een beetje overdreven. Maar het was wel party, merk je hier aan alles.
Ja, en er zijn natuurlijk twee mannelijke collega's op school.
Ja.
Twee meesters maar, die ze ook op een bijzondere manier... een beetje tegen elkaar uitspeelt. Of allebei een beetje gebruikt op haar manier.
Ja.
Het duurde, wat ik zo fascinerend vond, dat het eigenlijk pas dat het lang duurde voordat ik echt... inderdaad wat je zei, dat je denkt van... die vrouw is echt een beetje gevaarlijke vrouw.
Gevaarlijke vrouw,
een gevaarlijke juf.
En je ziet het al een beetje in hoe de andere docenten naar haar kijken. Want dat clubje leerlingen, dus Rose en Sandy en Mary en... Jenny en Monica. En dat zijn echt soort de Brody set worden die genoemd. En die hebben ook heel weinig aansluiting bij de rest van de school. Het is echt, zij eist die leerling helemaal op.
Ook
verwacht dat die leerlingen buitenschool ook dat die alles doen wat zij wil. Andere leerlingen komen er een beetje bij van... hey, mag je ook bij horen?
Nee. Ga
en,
weg.
En wat eigenlijk het eerste wat je merkt... dat Miss Brody ook een beetje zielig is natuurlijk... is dat ze die kinderen gewoon heel erg gebruikt om haar eigen... niet waargemaakte leven door te beleven. Weet je wel, zoals je altijd, zeg maar, bij voetbalwedstrijden voor jeugdteams, die vaders hun kind kaart staan aan te moedigen, omdat ze eigenlijk zelf op dat veld willen staan. Miss Jean Brody dat met haar pupillen. En er zit wel een heel grappig iets in. Ik bedoel, het boek speelt zich af eind jaren 30 en dus begin jaren 60. 61 is het verschenen. Maar wat bijvoorbeeld heel opmerkelijk is, is dat zij heeft dus twee leraren die haar aanbidden. En eentje mist een arm, geloof ik.
Ja, die heeft
de schilder.
Ja, de schilder die mist een arm. En de ander is getrouwd, dus daar mag ze officieel niet iets mee.
Nee.
Of is het omgekeerd? De schilder is...
Nee, luister, de schilder is getrouwd, mist een arm.
Oh, ja.
En de ander, dat is een wat kneuzige docent, die in een heel groot huis jarenlang onder het juk van zijn moeder leefde, nu alleen is.
Ja, met een huishoudster die op een gegeven moment weggaat, toch?
Ja, die een beetje verdwijnt.
Ja. En dan... is dat Mr. Lloyd? Ja,
nee,
toch?
Nee, Mr. Lloyd is de schilder.
Mr. Lowther is de andere man.
En eigenlijk durft Jean Brody het niet helemaal aan om een affaire met hem te beginnen. En dan gaat ze die meisjes aan. Gaat ze dus een van die meisjes zijn 15, 16, 17,
bij die Lloyd
zoiets.
Die meisjes moeten daarheen.
En dan heeft ze het idee dat Rose, die bekend staat om haar seks. Terwijl niemand weet waarom ze bekend staat om haar seks. Die moet dan eigenlijk voor haar die affaire met hem beginnen. En het grappige is dat terwijl Rose bekend staat om haar seks, weet ze er tegelijkertijd niets van af.
Nee.
Dus ze snapt eigenlijk niet wat er aan de hand is. Waardoor dan een van die andere meisjes het maar gaat doen.
En bij die andere docent worden dan twee collega's van haar geplaatst om een beetje voor hem te zorgen. Zodat zij, die moeten dan maar een soort een relatie met hem gaan beginnen. Ja. Omdat zij het ook niet kan, want ze worden op een gegeven moment toch betrapt in het lokaal. Ook dat ze zoenend...
Ja, één keer.
Ja. Dat wordt ook niet echt geloofd, want de juffrouw heeft geen seks. Dus het wordt niet geloofd dat ze Sandy heeft seizoenend gezien.
Ja,
dat
geloven ze niet. Dat vind ik dus ook heel goed gedaan. Dat je hebt inderdaad, wat Ellen zei, het zijn een beetje van die typetjes, die meisjes.
Op twee na, daar komen we zo meteen op.
Die zitten gewoon ook in een soort van concurrentiestrijd met elkaar. Want iedereen wil gewoon het dichtst bij Miss Jean Brody zijn. En die dynamiek, dat is eigenlijk waar dat hele boek...
Want er zijn ook weer groepjes, hè, onderling. Het is één groep, die zes meisjes. Maar het zijn ook weer, weet je, Rose en Sandy zijn dan ook weer heel veel samen. Ik had het heel erg, Sandy wordt vaak lelijk genoemd. Ja. Door de juffrouw, maar ook door die Mr. Lloyd. Wat ben je eigenlijk lelijk?
Ja.
Rose vindt dat dan volgens mij weer fijn, want dan gaat het eigenlijk allemaal om... Dus
ja,
dat is
zij
ook wel...
knapper is, maar Sandy is dan weer het slimst uiteindelijk. Ja. Dat is gewoon degene met de meeste inzicht.
Ja, en die gaat uiteindelijk het klooster in.
Ja. En dan heb je Mary, die is het domst. Dat wordt ook heel gezegd. Dat wordt ook meteen beschreven. En dat zegt heel veel over de stijl van het boek. Gewoon hoofdstuk 2 wordt meteen gezegd. Mary werd maar 23 jaar oud. Ja. En dan wordt ook de hele tijd beschreven hoe ze doodgaat.
Ja,
ze is
heel
doodgegaan. Ik moest toen heel erg om lachen.
Ik zag haar echt rennen door die gang.
Wordt beschreven dat er een brand uitbreekt in een hotel. En dat ze gewoon de uitgang niet kan vinden. En dan heen en weer blijft rennen door de gang. Totdat ze struikelt over iemand die daar ligt. En dan maar doodgaat.
Ja.
En dus elke keer als er iets over die Mary wordt gezegd. Wordt dat erbij vermeld. Ja. Dus je hebt de hele tijd
heel
rare
herhaling.
Flash... Ja, maar flash-forwards ook verder de toekomst in. En er wordt ook veel gezegd van... Oh, jaren nadat Miss Jean Brody doodging... Nou, dan komt dit... zit dat er soort in.
Maar die humor wordt op een gegeven moment ook schrijnend. Want ik ging echt heel erg stuk tot je op een gegeven moment... Je denkt dat die Miss Brody ook eigenlijk die kids een beetje gebruikt voor de eigen vermaak. Want laten we wel wezen, hoe leuk is het nou om in een tijd waarin anticonceptie nog middelmatig werkte, een oude vrijster te zijn op een school in Edinburgh. En op een gegeven moment begint Brody wat te vertellen over de wereld. En dat is uitzonderlijk, want eigenlijk richt ze haar onderwijs aanvankelijk alleen maar op de schone kunsten. Hè? De poëzie, van Tennyson leest ze The Lady of Shalott. Dat is een heel lang gedicht tot in het treuren voor. Meisjes kunt op een gegeven moment ook helemaal mee playbacken. En op een gegeven moment wordt er ook dit gezegd over die lessen van Brody. Het drong tot haar door, dus van Mary McGregor. Dat is de wat dommige meisje.
Welke pagina zit je?
Pagina 22, sorry. Het drong tot haar door dat de eerste jaren met juffrouw Brody, toen ze zat te luisteren naar al die verhalen en opvattingen die niets met de wereld van alle dag te maken hadden, de gelukkigste tijd van haar leven waren geweest. En Brody stopte die meiden ook vol met kennis die echt helemaal niet zo praktisch is, maar die wel van hen echt echt verfijnde, haast een soort... Je hebt op een gegeven moment heb je in Pride and Prejudice... dan vertellen ze wat een accomplished girl allemaal moet kunnen. Borduren, tekenen. Je hebt totale dingen waar je geen zak aan hebt... wanneer er een tijger tegenover je staat. En die chicks die worden hier ook zo opgevoed. En aanvankelijk denk je van, nou wat leuk. Ze worden als elite dametjes opgevoed. Maar gaandeweg wordt het beginnen te schuren. Want deze Jean Brody die gaat in de zomervakantie... graag op vakantie naar...
Italië.
Italië. En Italië in de jaren 30.
Was iets mee aan de hand?
De sfeer was schimmig. Ik weet niet waarom. Dus, maar ze kwam altijd vol verhalen terug.
Ja. Mussolini was aan de macht. En daar was ze erg van onder de indruk.
Ja, ze vond het prachtig.
Ja.
En
wat dan, een held, die man.
Wat een held. Maar ook... En dan, toen had ik pas als lezer, ik dacht van wacht eens even, want ze bewondert Mussolini en het systeem daar om precies dezelfde redenen als dat ze zelf zich verhoudt tot die meisjes. Ze is eigenlijk intens fascistisch van aard.
Ja.
Ze zoekt een crème de la crème, sorry Joost, maar ik moet even uitspreken, want anders vergeet ik wat ik heb gezegd. Ik heb een hele lange dag gedraaid en ik heb totaal geen Ritalin geslikt vandaag. Ze is sterk antidemocratisch. Die meisjes die hebben totaal geen inbreng in wat er in die lessen gebeurt, wat er onderling gebeurt. Ze heeft één zwart schaap die ze ook de hele tijd afzeikt, dus die Mary over hoe dom en dik ze wel niet is. En het is... Ze laat zichzelf ook graag verheerlijken door de rest.
Ja, en wat ik ook zo raar vond... is dat zij mag alles zeggen, de juffrouw... maar zodra de meisjes het herhalen... worden ze wel op hun nummer gezet. Ja. Weet je, dat mag je niet zeggen. Dat hoort niet.
Nee, dat was voor mij een van de momenten dat ik... Het gekke is, ik heb het nu dus voor een tweede keer gelezen... en nu zie ik het veel eerder in het boek al.
Ja.
Maar de eerste keer dat ik het las, dacht ik... oh, ze is gewoon een fascist. Dat is gewoon wat er met haar aan de hand is. En inderdaad, wordt ook letterlijk beschreven... dat ze die zwarte hemden toch wel heel mooi vindt... waar die mensen in Italië mee rondlopen. Ja,
maar later blijken de bruinhemden toch nog iets mooier te zijn.
Ja, en wat dan ook heel grappig wordt beschreven... dat was volgens mij de eerste keer dat ik het las... dat ik het pas snapte... is dat op een gegeven moment wordt beschreven... dat wil een meisje, Joyce Emily... die wil heel graag erbij horen...
Yeah.
En die mag er dan op een gegeven moment mag ze er dan een beetje bij. En dan gaat Jean Brody heel erg op haar inpraten van... hey, in Spanje is de burgeroorlog aan de hand. Moet je niet gaan meevechten in de burgeroorlog? En ze gaat dus dan meevechten in de burgeroorlog.
Aan de kant van
Franco. Maar niet aan de republikeinse kant van de socialisten... die voor vrijheid vechten.
Nee,
aan de kant van Franco en de fascisten. En dat meisje komt ook prompt om, weet je wel. Die wordt gewoon
in de trein al.
In de trein ernaartoe. Ik dacht van, oh, dat is toch wel een hele bijzondere lerares... Als die je weet overtuigen aan de feministische zaak... in een, of de feministen, de fascistische zaak.
Joost, ja, dat is een hele niet-Freudiaanse
niet Freudiaanse omspreking van puur.
Maar dan heb je toch mooi blond haar trouwens. Ja. Kijk nou.
Speaking of, de zomer na Italië gaat ze naar Duitsland en Oostenrijk. En dan komt ze met nog mooiere verhalen terug. Want dan was Mussolini eigenlijk toch wel een beetje een watje. En de bruinhemden waren...
Ja, pragmatischer.
Ja, effectiever. Ja. Ik op een gegeven moment dacht ik, ze verzint het allemaal. Dat heb ik even een paar momenten...
Wie is
dat
ze?
Brody. Ze is helemaal niet op vakantie geweest naar die landen. Ze verzint het gewoon om indruk te maken op die meisjes.
Nou ja, terwijl de dingen die ze... De manier waarop zij haar leiderschap vormgeeft, structureert... typisch fascistisch is. Dus je zou net zo goed kunnen zeggen dat het is haast te erg om waar te zijn. Dat je erg om te willen geloven dat het waar is. En de ironie is ook, op die school, lieve luisteraar, willen de hele staf wil dolgraag van juffrouw Brody af. Want ze is veel te vrijzinnig voor het reactionaire onderwijs dat ze daar geeft. Maar ze krijgen maar geen excuus. Ze proberen haar te betrappen op heterdaad als ze met die docenten slaapt. Maar dat lukt niet. Op een gegeven moment vinden ze ergens tussen de dekens van een van die docenten met wie ze het bed deelt haar nachthemd. Maar dat is dan weer weggehaald. Net wanneer ze het als bewijslast willen aanvoeren. En tot een van de meisjes van Miss Brody haar verraad. Ze zegt, ja jongens, ze is een geboren fasciste. Hè?
Ja, let even op wat anders.
Ja, let even op wat anders.
Nee, maar dat is inderdaad, dat wordt ook meteen aan het begin... En dat vind ik dus een van de... waar ik net al over had, dat het boek zo vrij voelt geschreven. En dat er de hele tijd van die gekke vooruitblikken in zitten. En je vraagt je ook de hele tijd af, wie vertelt dit nu eigenlijk? Ja. Weet je wel, er zit een heel gek soort alleswetende verteller in... die heel sardonisch heen en weer schakelt. Die wel schrijft op een manier alsof de verteller... niet zomaar op een wolkje boven ze hangt... maar echt de personage zelf kent. Je vraagt bijna dat het...
En graag afzeikt.
Ja, heel erg afzeikt. Ja. Ook heel sarcastisch. En er wordt inderdaad al vroeg in het boek gezegd... van ze is verraden door een van haar pupillen. En ze heeft zelf nooit begrepen door wie.
Nou, tegen het einde zegt ze wel van, nou, volgens mij...
Ja, maar ze moet een paar namen.
Ja, een paar namen. En op het doodsbed pas heeft ze voor het eerst de mogelijkheid van... wacht, zou het die en die zijn geweest? Ja, maar dat mogen we natuurlijk niet zeggen.
Nee, we gaan niet zeggen, ja. Nee. Laten we, ik denk dat we vragen hebben.
Oh ja, Merel gebaard is of er een vraag is.
Ja.
Hoi Bob, Ellen en Joost. Dank voor jullie fijne boekenpodcast. Ik luister met veel plezier en wil altijd graag de besproken boeken gaan lezen. Het maakt in de file staan een stuk aangenamer. Graag meer afleveringen per maand. Mijn vraag is, kan een personage in een roman iets onbewust doen? Dus dat ook de schrijver zich er niet van bewust is, maar dat het toch betekenis heeft in het verhaal. Verder vraag ik me ook af waarom jullie het nog nooit over Otto de Kat hebben gehad. Vooral De Inscheper en De Langste Nacht zijn pareltjes in de Nederlandse literatuur, vind ik. En we zouden toch meer Nederlandse literatuur moeten lezen. Ik hoor graag wat jullie ervan vinden. Veel liefs, Ingrid.
Hey Ingrid, nou wat leuk. Hoi, en waarschijnlijk hoor je dit in de file. Dus ik hoop dat die niet zo lang duurt als deze aflevering. Dan hebben we het beste van alle werelden. Jongens, kan een personage... Kijk, W.F. Hermans zei natuurlijk... In literatuur valt er geen mus zonder bijbedoeling van het dak af. Kan een personage iets doen wat niet de intentie was van de schrijver?
Ja, ik denk dat dit meer echt een vraag... Jullie schrijven zelf. Dus ik denk dat dit meer een vraag is voor jullie... Eigenlijk, Joost?
Ik vind het een hele interessante vraag. En ik denk dat het antwoord ja is. Allereerst is een schrijver zelf natuurlijk niet altijd de beste criticus van zijn eigen werk. Dus ik geloof echt wel dat er schrijvers zijn en bijvoorbeeld die niet doorhebben dat ze altijd op dezelfde manier over een bepaald gebeurtenis of je ziet heel vaak dat schrijvers, denk ik, mannelijke schrijvers niet doorhebben dat ze altijd als een vrouw een scène binnenkomt... het uiterlijk van een vrouw beschrijven... en omgekeerd nooit het uiterlijk van een man beschrijven. Dus dan gebeurt er iets waarvan een auteur misschien zelf niet doorheeft... dat hij het doet. En dat kan natuurlijk ook kleuren hoe personages kijken... en hoe personages denken. Dat is denk ik iets. Kijk, waar ik altijd wel van hou in literatuur is... Thomas Rozeboom, volgens mij heb ik dit wel vaker gezegd hoor, maar Thomas Rozeboom is altijd een personage, moet een strevend personage zijn. Dus hij heeft een huis en hij moet een groter huis willen. En hij heeft een vrouw en hij wil een jongere vrouw. En hij heeft geld en hij wil meer geld. Hij moet iets willen. En wat ik denk altijd dat je daaraan toe moet voegen, is dat het personage zelf nooit helemaal moet weten waarom hij dat wil. Ik bedoel, in ons eigen leven weten we ook nooit precies waarom we ons nou gedragen zoals we ons gedragen. Ik bedoel, soms weten we het wel, maar heel vaak doen we ook gewoon maar wat. Dus ik denk altijd dat personages die zichzelf te goed in de gaten hebben, een beetje saai zijn. Ik hou helemaal niet van die romans. Vaak wordt het altijd een soort van, ook nog eens als aanprijzing gebruikt van, oh, psychologisch wordt iemand helemaal uitgediept. Vind ik nooit zo interessant. Ik hoef nooit te weten waarom mensen precies doen waarom ze doen. Dus wat dat betreft valt er wel iets voor te zeggen dat je als schrijver niet eindeloos zit na te denken van, oh, mijn personage is dit, want zo en zo.
Nee, maar kan het ook zo zijn, ik heb meer het idee dat Ingrid dat ook bedoelt, van dat je denkt van, nou, ik heb dit voor ogen. Weet je, mijn personage gaat nu naar een club en daar gaat hij dan een vrouw ontmoeten en dan ben je dat aan het schrijven. Maar tijdens het schrijven merk je eigenlijk dat je personage... eigenlijk op zoek is naar een man. Weet je, dat je dat als schrijver... Dat je dat zelf...
Dat je als schrijver wordt overvallen door... Ja, dat vind ik een heel mooi voorbeeld is van... is een hele mooie scène in The Sportswriter van Richard Ford. Heeft hij volgens mij met dat boek of het vervolg erop...
Pulitzer gewonnen.
Heeft hij de Pulitzer gewonnen.
Goed, Ellen.
En wat hij vertelde later bij het schrijven is dat hij had een scène waarin de hoofdpersoon Frank Bascombe naar zijn minnares toe gaat om de relatie te verbreken. En dan zei hij van, ja, ik was dat aan het schrijven en ik was halverwege die scène. En opeens dacht ik, ja, maar het is eigenlijk niks voor Frank om de relatie te verbreken. Het is meer iets om haar gewoon te ghosten en om gewoon via het wc-raampje te smeren. Dus die zei van, halverwege het schrijven werd hij echt gewoon overvallen door het idee van, dit klopt niet, dit kan helemaal niet. En ik denk wel dat je als schrijver daar af en toe tegenaan loopt. En als romanschrijver... Wat mijn beste ervaringen zijn met schrijvers, dat je soms zo met bepaalde personages in je hoofd rondloop, dat ze echt als een soort van tweede blik met je meekijken. En dat ik bij sommige, zoveel boeken heb ik ook niet geschreven, maar een paar boeken dat ik echt dacht van oké.
Kan je die personages noemen? Wie heb je dat
nou, ik heb bijvoorbeeld met Friso, was de hoofdpersoon uit mijn roman De Republiek, kon ik echt bij alles bedenken, oké, dit zou Friso gedaan hebben.
En met het personage Joost de Vries uit Clausewitz?
Ja, was gewoon een oninteressant bijpersoon. En ook maar Joost de Vries genoemd. Maar dat personage had ik dat veel minder. Dat was een veel vlakker personage op een of andere manier. Maar Friso was juist heel uitgesproken. En dan kon ik echt bij hem heel goed bedenken van... oké, dat is, die zou dit hebben gedaan. En ik kan me voorstellen als je zo met een personage leeft... en soms leef je natuurlijk ook jaren met dat personage in je hoofd... terwijl je boek schrijft. Kan je soms tegen dingen aanlopen die je... waardoor je opeens kan denken... oh wacht, dit zou hij nooit gedaan hebben.
Dan Ingrid, op je tweede vraag, hè? Otto de Kat. Hebben jullie wat van hem gelezen? Nee. Historische romans?
Nee, ik weet wel dat er mensen zijn... Ja? Hij is best wel succesvol in het buitenland, gek genoeg. Maar of gek genoeg.
In Nederland ook goede recensies.
Ja, hij wordt altijd vertaald in het Engels en zo. Ja. Maar ik heb hem niet gelezen. Nee. Tot mijn... Maar als hij een nieuw boek heeft, Ingrid, dan zet
we
hem op.
We gaan geen beloftes meer doen, toch?
Oh, geen beloftes meer? Sorry, no promises, no promises, Ingrid.
Volgende vraag.
Beste allen, ik ben Zina, ik kom uit Engeland en ik vind jullie podcast geweldig. Voordat ik mijn vraag stel, even een stukje context. Ik ben op dit moment heel erg bezig met place and identity. Ik doe mijn promotieonderzoek over gentrificatie, ik ben buitenlander en ik denk ook vaak na over de betekenis van thuis, migratie en heimwee. Ik ben zelf half Engels en half Irakees, dus ik heb een ingewikkelde relatie met al die termen en voel me natuurlijk ook erg verdrietig over de ramp van Brexit. Mijn vraag is, welke boeken spreken jullie aan over het thema plek, identiteit en de behoefte om ergens bij te horen? Of in een bredere zin, welke boeken of schrijvers creëren een wereld waarin je jezelf echt kunt verliezen? Groeten, Zina.
Nou, Zina, Identity Princess, dankjewel voor je vraag. Wat fantastisch dat je hierop gaat promoveren. Echt super interessant, zeker hot topic natuurlijk in dit soort tijden. Ja, weet je... Identiteit, als ik kijk naar de Nederlandse letteren, om maar eerst dat eerste deel van je vraag te beantwoorden, is natuurlijk een thema wat je heel veel tegenkomt bij migrantenliteratuur. Hè? Ik denk daarbij aan het werk van Op de Kamer de Manali, Hafid Bouassa, maar ook de Indische literatuur. En als ik kijk hoe bijvoorbeeld ontworteldheid, het twijfelen tussen je etnische en je staatsrechtelijke identiteit, dan denk ik aan het land van herkomst, van Edu Perron, waar de hoofdpersoon zich enerzijds Hollands voelt, anderzijds super Indies. En ook in Europa, waar je uiteindelijk na veel omzwervingen terechtkomt, eigenlijk helemaal niet meer kan aarden. Dat vind ik eigenlijk heel interessant. En kijk, omdat de kolonie, omdat Indië natuurlijk echt een... Mensen werden verplant vanuit Nederlandse literatuur. Oeps, Nederlandse cultuur, wat ook een soort literatuur is natuurlijk. Vanuit de Nederlandse cultuur naar de Indische, zie je heel erg mooi die worsteling daarmee. En om op je tweede vraag te komen. Boeken waar je echt je helemaal in kan verliezen. Nou,
zeg het eens.
Nou, ik, het is misschien heel makkelijk, maar ik had bij deze Muriel Spark dat ik echt in die wereld zat. En ook was het een heel dun boekje, ik zat er helemaal in.
Een boek waar ik meteen aan moet denken is Exit West van Mohsin Hamid. Stond een paar jaar geleden op de shortlist van de Booker Prize, had moeten winnen. En wat daar zo ontzettend goed aan is gedaan, is het is aan de ene kant een heel menselijk, simpel verhaal. Over een jongen en een meisje in een stad ergens in het Midden-Oosten. Plek wordt niet genoemd, kan Syrië zijn, kan Irak zijn, kan van alles zijn. Die verliefd op elkaar worden en langzaam iets met elkaar krijgen. En dan is er een leger dat langzaam maar zeker de stad begint te bereiken en de buitenwijken bombardeert en het centrum bombardeert. En wordt ook niet gezegd wie dat nou precies zijn. Je kan er natuurlijk van alles bij bedenken, IS, noem maar op. En vervolgens... En dat is een soort van hele gekke, magisch-realistische twist. Ontdekken ze ergens een deur. En als ze door die deur heen gaan, komen ze ergens anders terecht. En eerst komen ze terecht in een vluchtelingenkamp in Griekenland. En dan gaan ze door een deur doorheen en dan komen ze opeens in Amsterdam terecht. En nee, niet in Amsterdam, in Londen. En er zijn overal magische deuren op de wereld waar immigranten doorgaan en opeens in een ander land terechtkomen.
Wat een cool uitgangspunt.
Ja, het is echt een geweldig boek. Het is maar 150 pagina's. Het is echt een boek wat ik echt met tranen in mijn ogen heb gelezen. Het is heel, heel slim gedaan. En het boek laat zo mooi zien hoe ontworteling werkt. Mm-hmm. En hoe ze ergens terechtkomen. En dan zijn ze in Londen, in het chicste wijk van Londen. Is zo'n deur en langzaam maar zeker komen er steeds meer vluchtelingen door. Mm. Door al die Londenaren in paniek raken. En niet weten hoe ze mee om moeten gaan. En wat het boek heel mooi laat zien is... eigenlijk in dat wat begint als een soort idyllische liefde tussen die jongen en het meisje. Dat je eigenlijk ziet hoe het de ene persoon wel lukt om helemaal cosmopolitisch in de wereld op te gaan. En van Griekenland naar Europa, naar Amerika, over de hele wereld trekt. En aan zichzelf voldoende heeft. En aan de andere kant hoe die jongen steeds meer blijft, steeds ook in toenemende mate, blijft terugverlangen naar het land waar hij vandaan komt. En op elke plek waar hij, nieuwe plek waar hij terechtkomt, die cultuur probeert op te bouwen. En eigenlijk ook in allemaal rituelen, in allemaal culturele tradities meegaat, die hij in zijn eigen land afhankelijk helemaal niet serieus nam. Gewoon puur uit het gevoel van je mist je thuis, dan toch die rituelen zich gaat toereigen.
En het zie je vaker trouwens.
Ja, natuurlijk. Nee, het is zo menselijk gedaan en zo liefdevol. En je voelt je altijd een beetje dommig als je dat dan zegt. Maar het liet mij echt iets zien over migratie en over vluchtelingen op een manier zoals ik dat gewoon nog niet eerder had overwogen. En nog niet op die manier over had nagedacht. En dus Exit West van Moshe Namit, echt prachtig. Ik heb hem daarna, die Moshe Namit, een keer kunnen interviewen voor De Groene. En ook ontzettend leuke vent. Dat is altijd zo heel eng als je een schrijver moet interviewen die je geweldig vindt. Dan ben je altijd als de dood van, oh, wat nou als het een eikel is? Weet je wel, dan valt dat oeuvre ineens uit elkaar. En het bleek echt een super vrolijke, grappige, slimme vent.
Stop. Heb je het ook wel eens gehad dat je een schrijver van wie je fan was interviewde, dat je dacht van, meh,
ja, heb ik ook
wie,
gehad.
Even namen.
Michael Chabon.
Oh, echt?
Ja, ik was echt fan van hem. Yeah. En ik was aan een optreden van hem geweest. En hij was echt zo super grappig en charmant.
Ja. Yeah.
En toen moest ik hem de ochtend, of moest ik hem de dag daarna interviewen. En ik was gewoon, dat denk ik ook hoor, ik was denk ik de 25ste persoon die hem dat weekend interviewde. En hij kon gewoon niet meer. En je zag dat het echt iemand was die gewoon geen enthousiasme meer kon opbrengen voor...
voor Joost de Vries.
Voor Joost de Vries, nee. En ik volg hem nu op Instagram en daar is hij wel weer heel leuk. Dus ik heb nu wel weer een soort van het gevoel bij hem terug. Maar dat was echt zo'n diepe teleurstelling. Iemand die zulke vrolijke, grappige boeken schreef. Dan zit je echt met zo'n hele uitgebluste man aan tafel. Omgekeerd heb ik ook wel mensen, schrijvers ontmoet die zo leuk waren dat ik hun boeken dan ook leuker ben gaan vinden. Michael Ondaatje bleek bijvoorbeeld een superleuk... Ik dacht dat zo'n hele zware, serieuze schrijver zijn. Bleek echt een super vrolijke, grappige vent te zijn.
Wat grappig.
Dus maar omgekeerd heb ik het ook wel eens gehad, maar dat is geen romanschrijver, maar een essayist. Van de Age of Anchor, Pankaj Mishra.
Oh ja, nou, ja.
Geweldig boeken. Ja, maar wat een nare, chagrijnige man.
Oei.
Dat ik echt zo helemaal naar Londen toe ging en niet eens een stoel van hem kreeg. Dat ik echt zo, mag ik hier gaan zitten? Zei, ja, oké. Okay. Dus ik bedoel, soms kan je er echt op afknappen, ja.
Oh ja, dat kan. Hè. Ik had het met Nicole Kraus. Ik moet er even neen droppen hoor. Ik bedoel, Josje aan het opscheppen. Nou, ik had het met Nicole Kraus. Die vond ik echt fantastisch. Vind ik echt fantastisch schrijver. Ook natuurlijk een heel aardige persoon in het echt. Maar die was net bezig met een soort wereldtour voor Donkerwoud. En die lag als een soort uitgebluste rog over de tafel daar. Ze konden echt helemaal niks meer mee. Maar vaker valt het me juist mee. Ik heb Hilary Mantel een paar keer mogen ontmoeten. Dat is gewoon altijd feest. Door Teneurs. Die was in oktober, zij writer in residence.
Oh, ja.
Lachen, jongens. Die kan je dus overal mee naartoe nemen. Die vermaakt zich altijd. Dat is de grappigste vrouw die ik in tijd heb ontmoet. En Michelle Faber.
Ja.
Dat is een aardige man, zeg.
Oh, ik had het trouwens ook met Don DeLillo. Dat was echt zo'n schrijver waar ik echt van droomde om te interviewen. Die geeft nooit interviews.
Yeah.
En toen kreeg ik bij zijn mailtje, wil je hem interviewen in New York?
Yeah.
Dus ik op kosten van de uitgever naar New York. Zo. Superleuk.
Yeah.
En ik kom daar binnen en allereerst zei zijn uitgever tegen mij, oh, heb je 15 minuten voldoende? Ik zeg, wat? ik ben uit Amsterdam komen aanvliegen. En toen uiteindelijk heb ik wel 3 kwartier met hem gepraat, maar het was gewoon echt een hele verlegen man die zich niks meer kon herinneren. Ook echt geen enkele poging deed om een leuke anekdote te vertellen. Hij vertelde me een paar anekdotes die ik al in alle andere interviews was tegengekomen. Yeah. Het was zo'n man die gewoon op geen enkele manier zin had om nog zijn best te doen. En toen liep ik daarvan weg. Toen dacht ik, wauw, was dit het nou? Ik was echt intens teleurgesteld. En toen moest ik voor De Groene dat stuk schrijven. Toen ging ik toch weer lezen in zijn boek. En toen zat ik toch weer helemaal in het boek. En vond ik het toch weer helemaal geweldig.
Voor welk boek
Zero
was dit?
Zero K was dat. Een nulpunt in het Nederlands. Dat vond ik echt geweldig.
Ik wil nog wel twee boeken noemen over identiteit.
Maar misschien wil je twee mensen noemen die lullen zijn in de winkel.
Ja, want jij maakt ook veel schrijvers mee. Ja,
Joost de Vries,
ja,
onder
klopt,
andere.
Ja.
Ja, lekker flauw. Lekker, doe maar
te makkelijk. Nee.
Ik moest gelijk, man. Godverdomme.
Ik moest denken aan Sayed Kashoua. Kennen jullie die? Een Palestijnse schrijver die Dancing Arabs heeft geschreven. Wat heel erg gaat over hoe het is om als Palestijn op de Westoever te wonen. En hoe het is om in contact te komen met Joodse medeburgers in Israël. En hoe die worsteling heel erg is. Dat vond ik echt een heel erg mooi boek over identiteit en trauma. En wat daar heel erg in verworven zit. En het werk van Elif Shafak.
Mm-hmm.
Zij woont inmiddels in Londen. Ze heeft Turkije moeten verlaten. Maar wat ik heel erg knap vind bij haar is dat ze echt op een uitgezoomde manier kan kijken naar wat er in Turkije aan de hand is met vrouwenemancipatie en vrouwenrechten. Dat vind ik ook wel echt. Vindt haar werk wordt altijd wel een beetje onderschat, vind ik, hier in Nederland. Dus allemaal Elifjes.
Is het vertaald?
Ja, ze komt binnenkort. Haar nieuwe boek komt, 13 Minutes, komt binnenkort bij uitgeverij De Geus uit. Ja.
Oké. Hey, en jongens, en het tweede deel dan van Zina's vraag. In welke boekenwerelden kunnen wij verdwijnen?
Deze ook, The Murderous Spoke. Ja. Maar dat komt ook omdat ik Sex Education aan het kijken was, seizoen 2.
Oh mijn god.
En ik zag die school. Het klopte gewoon echt totaal. Die school, ik zag daar op zo'n school gaf ze les. Dat had ik gewoon, dus dat viel een beetje samen, waardoor ik in die twee werelden, die kwamen heel mooi samen.
Ik moet eraan denken, ik had het heel erg met een roman die echt even grappig is als dit boek. Wat oudere roman, Middlemarch.
Ah, iedereen raadt mij altijd Middlemarch aan. Hij ligt al zo lang op mijn lijstje.
Maar die wordt ook gelezen. Zijn jullie seizoen 2 al aan het...
Ja, ik heb hem al gekeken.
Oh, ja.
Ja.
Zit Middlemarch ook in?
Er schijnt morgen een stuk van mij in de krant, een kritisch stuk over deel tweede seizoen. Oh.
Maar Middlemarch zit daar ook in. Dus dat, ik dacht... Daarom
ja, klopt. Het is het lievelingsboek van... Van
Maeve.
Oh, ja. Ja, dat is waar ook. Nog een extra reden om het dus te gaan lezen. Ja. Juist. Maar Middlemarch, lieve Zina, lieve luisteraar, Zina, je kent het ongetwijfeld. Het gaat over de beslommeringen in een fictief Engels dorpje. En iedereen, het is een soort slapstick. Het is het Keeping Up Appearances-achtige humor zitten in. En iedereen is belachelijk, maar op een heel tedere manier wordt die belachelijkheid in kaart gebracht. En dat is, ik heb zelden zo hard, heb je het ook gelezen, ja. Bob? Ik heb zo hard gelachen bij dat boek.
Maar goed. Het grappige is dat inderdaad zo'n schoollocatie ook zo'n plek is waar je jezelf heel makkelijk in kunt situeren. Natuurlijk omdat je het zelf merkt. Maar ik moest bij die vraag even een eerste ding waar ik moest denken. Ook zo'n boek dat we al vaker hebben genoemd hoor. Van Donna Tartt, The Secret History. Ik bedoel, je hebt zelf meteen het gevoel van, oh, zo'n campus, dit is zo'n lekker afgesloten omgeving. Het zijn heel veel bekende gezichten, net als je eigen middelbare school. Je kunt het helemaal, dit was een universiteit, maar gewoon je kunt het helemaal voor je zien. Zo'n lekker claustrofobische setting. Dat werkt natuurlijk voor romans, werkt dat gewoon heel goed.
Super herkenbaar, net zoals Bret Easton Ellis, The Rules of Attraction. Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, de campusroman is niet voor niets gewoon een populair genre, omdat het gewoon zo'n makkelijke wereld is waar je in kunt verliezen. En dat, met Muriel Spark is dat natuurlijk ook heel erg. Je voelt meteen gewoon die blikken op het schoolplein. Ja. Wordt natuurlijk heel fijntjes, beschrijft Spark ook gewoon die onderlinge machtsrelaties en populariteitsrelaties. En hoe sociale klasse meespeelt in hoe leerlingen naar elkaar kijken. En hoe uiterlijk meespeelt en hoe goed op school zijn meespeelt in wie het populairste, wie het belangrijkste is.
We gaan terug naar de roman. We hebben genoeg over Jean Brody, de juffrouw zelf, gesproken. Maar er is ook een belangrijke tegenkracht in het boek. Een van de 6 meisjes, Sandy is haar naam. Ellen, wil jij iets over Sandy zeggen?
Nou, deze Sandy, lieve mensen, wat een leuk personage is dat, zeg. Ze wordt
en lelijk, toch?
Ja, Bob, maar er is meer dan uiterlijk vertoon. Ja, Sandy heeft nogal kleine oogjes, weet je. Ze wordt ook af en toe een beetje als een varkentje beschreven. Nou, varkentjes zijn hartstikke leuke dieren. Daar is helemaal niks mis mee. En al vrij vroeg in de roman weet je ook dat Sandy later als non in een klooster zal eindigen, wat heel vreemd is aanvankelijk. Want je denkt van, hè, deze 11-jarige die is gewoon, die heeft wilde ideeën. En die leeft ook de hele tijd in een soort andere dimensie. Bijvoorbeeld als zij een boek leest, dan is zij tijdens die les van Miss Brody ook half met haar hoofd in het boek. En die personages van de boeken die ze leest beginnen tegen haar te spreken. En op een gegeven moment wordt die fantasie groter en groter. Dit meisje deed me denken, hebben jullie Pan's Labyrinth gezien?
Ja, ja.
Nou, dan heb je dat meisje daar in de hoofdrol. Dat zit de hele tijd in een soort fantasiewereld en zo. In dit geval bij Sandy is het niet de Spaanse burgeroorlog, maar gewoon het deprimerende Edinburgh van de jaren 30. En op een gegeven moment gaan ze naar een balletvoorstelling waarin Anna Pavlovna danst. En dan gebeurt er het volgende. Anna Pavlovna tijdens de voorstelling, althans in de fantasie van Sandy, begint Sandy aan te spreken. En ze zegt, Sandy, jij bent naast mij de enige echt getalenteerde danseres. Noot van Ellen, ze kan ze helemaal niet dansen. Het is gewoon een fantasie van Sandy. Jouw stervende zwaan is volmaakt. Zo'n gevoelige laatste tik met je voet op de toneelvoer. Ik weet het, zei Sandy in een weloverwogen voorkeur boven het ach, ik doe mijn best. Terwijl ze zich achter de coulissen ontspande. Pavlovna knikte wijs en staarde even voor zich uit. Met ogen vol tragisch bandelingschap en vol kunst. Nou, heerlijk jongens. En wat het mooie is, op een gegeven moment weet je ook al vrij vroeg in de roman dat Sandy, wanneer ze eenmaal een non is, een boek gaat schrijven. De transfiguratie van het alledaagse. En dat is een boek waarin eigenlijk precies wordt beschreven wat zij de hele tijd doet, via haar verhaaltjes aan de werkelijkheid ontkomen. Wat aan het begin ironisch is, want ze zegt de hele tijd van, ja, dit waren toch eigenlijk onze beste jaren. De jaren die wij met mevrouw Brody waren. En dat wordt op een gegeven moment zo mooi. Ik weet niet of ik dat moet verklappen, maar
ja, ja.
Dat wordt op een gegeven moment zo mooi bij elkaar. Dan komt een fan. Sandy is al lang zuster Helena van de Transfiguratie in de grootste geworden. zit ook, want dat heb je bij sommige kloosterorders voor noemen, zit achter de tralies. Hè? Ik weet niet of jullie dat kenden, maar ik heb een keer Birgittenessen bezocht ergens in Noord-Brabant. En die zitten ook achter slot en grendel om de verleidingen van de buitenwereld vooral buiten hun binnenwereld te houden. En dan gaat deze fan, die groupie, die gaat haar interviewen en dan zegt hij, of vraagt hij van, wat zijn de belangrijkste invloeden uit uw schooltijd geweest, zuster Helena? Waren die van literaire, politieke of persoonlijke aard? Of was het misschien zelfs, vloeken in de kerk, het Calvinisme? En dan zegt Sandy, er was een juffrouw Brody in de beste jaren van haar leven. En dat vind ik zo ontzettend prachtig, want daarmee heb je allereerst een soort verantwoording, waarom ze zelf de hele tijd half in die zijwereld wegduikt. Weet je wel, haast alsof die lessen er niet meer toe doen. En dat alleen de verbeelding die ze als een soort afzetpunt tegen die lessen begint, het mogelijk maken. En ten tweede, het zegt iets heel moois over het katholicisme, waartoe deze scène zich op een gegeven moment bekeert. Haast, het geloof wordt daardoor ook een soort fantasiewereld die niet minder bestaansrecht heeft dan de wereld waarin Sandy zich als jonge vrouw, tiener, zich al in begeeft.
Ja. Ah, dat zeg je mooi inderdaad.
En weet ik, wat dat weet ik.
Wat ik ook mooi vind aan die Sandy is dat er is denk ik wel van die zes meisjes die tot de kliek van juffrouw Brody horen, heeft Sandy de grootste klik met Jean Brody. En het is ook heel vaak, de andere meisjes worden heel bestraffend door Brody toegesproken de hele tijd. En eigenlijk is Sandy degene die haar steeds het beste begrijpt. En op een gegeven moment gaat die schilder, die kunstleraar, Sandy schilderen. En die merkt dan ook op, je lijkt ook op haar, zegt hij tegen haar. Dus ik denk dat op een bepaalde manier is het verband tussen die twee het meest duidelijk. En is het daarom misschien ook wel het meest te verklaren waarom, dan wil ik ook niet de boel verklappen of zo, maar waarom als dan zeg maar de breuk ontstaat tussen juffrouw Brody en de meisjes, dat het juist Sandy is die daar een hele belangrijke rol in speelt. Het is toch altijd dat je, ja, ik weet niet, hè, normaal bij als er mannen zijn geweest, zou je het vadermoord noemen. Ik weet niet of moedermoord op dezelfde manier bestaat, maar op een bepaalde manier verzet ze zich tegen zichzelf, denk ik. Wat ook wel een klassiek voorbeeld van de puberteit is. Dus Sandy neemt inderdaad in die zin op meerdere manieren een hele belangrijke rol in die roman op.
Ja, en ze verzet zich ook tegen het losbandige en het wereldse waar Jean Brody voor staat. Ja. En ook het gevaar dat in die laatste twee schuilt. En kijk, weet je, de wetenschap dat Muriel Sparks zich later tot katholicisme bekeert, dat deze Sandy, die heel vrije, eigenwijze, scherpe geest heeft, zich toch tot de katholieke kerk bekeert en zich in een klooster laat zetten, dat maakt het extra spannend. En enerzijds zou je kunnen zeggen dat Jean Brody aanvankelijk voor haar een vorm van God is, een vorm van aanbidding die ze daarop projecteert. En dat maakt het des te mooier, mysterieuzer en daarmee ook echt literairder. Want er ontstaat een meer laagheid waarvan je hoofd gaat knetteren. Ja. Dat deze Sandy uiteindelijk voor die kerk kiest.
Ja.
Bij afwezigheid van deze mevrouw Brody.
Ja, nee, Brody, dat wordt ook wel duidelijk in het boek, is een soort Calvinisme. Dus zij is heel bestraffend, heel rechtlijnig. Heel nadrukkelijk in wat mag en wat niet mag. En vooral dat je niet te veel mag genieten van bepaalde dingen. Dus dat zit er ook wel. Daar zit al zo'n duidelijke breuk tussen. Dat latere katholicisme van haar.
Maar Brody is ook wel. Kijk, weet je, Brody is ook wel van het goede leven. Die baat in de zon, die seks erop los. Je zou ook kunnen zeggen dat ze het soort recreatie-christen vertegenwoordigt, waar de katholieke kerk natuurlijk in uitblinkt.
Ja, eigenlijk wel, ja, als je het zo zegt. Ja. Die laatste dingen, ja. Nee, maar het is grappig. Er zit gewoon heel duidelijk. Want zo komt die. Wat jij citeerde, wordt ook letterlijk gevraagd van, heeft u zelf met het Calvinisme te maken gehad? En dan begint zuster Helena van de Transfiguratie dus over Misty en Brody. Dus er zit zo'n directe link tussen die twee.
Ik had dat heb ik eigenlijk niet vaak. Ik had na dit boek dat ik meteen interpretaties wilde gaan opzoeken. Want ik kon er kaas van maken, maar tegelijkertijd was er nog zoveel open en zoveel heerlijk mysterie. Ik dacht van, oh my god, wat hebben derden hierover gezegd? Hadden jullie dat ook? Of was het voor jullie...
Nee, eigenlijk heb ik dat niet. Ik vond het wel mooi af.
Ja, met dat, ik met niet. Dat,
met die, en wat heb je dan zo al gelezen?
Nou,
wat vonden derden ervan?
Derden zeiden van, nou, het is duidelijk. Die gingen heel erg op de autobiografische tour. Van Sandy is duidelijk een spreekbuispersonage van Spark. Ja. Nou, dat weet ik niet 1, 2, 3. Die zeiden ook dat het duidelijk was dat Miss Jean Brody voor een bepaalde tijdsgeest staat. Die dankzij de Eerste Wereldoorlog opeens door Europa kon waren. Nou, dat kan je vinden, weet je wel. Ik bedoel, zij is natuurlijk.
De Roaring Twenties,
maar ook de reactie, de soberheid die volgde op de Eerste Wereldoorlog. Ja, je zou kunnen zeggen dat ze daar een personificatie van is, maar daar is het tegelijkertijd ook te veel een typetje voor. En te veel, ja, toch menselijk, denk ik. Dus ik weet, ik kwam er nog niet uit en dat vond ik wel bevredigend.
Ja, ik vond er ook geen typetje in de zin dat Jean Brody heeft alle uiterlijke kenmerken van een typetje. Met rare catchphrases en bepaalde kleding die ze draagt. Ik bedoel, je ziet er als typetje voor je afhankelijk. En tegelijkertijd had ik groeiende mate het gevoel dat het ook gewoon echt een heel diep tragisch personage is. Iemand die ooit bepaalde mogelijkheden had in het leven, die eigenlijk een beetje aan zich voorbij heeft laten gaan en nu via die meisjes probeert toch een soort van grotere vrijheid te beleven.
Nou ja, ze is toch de totale libertijn.
Nou ja, maar tegelijkertijd durft ze het allemaal niet. Ze is de libertijn, ja, maar als het erop aankomt, laat ze dat aan die meisjes over.
Ja, dat heb je goed gezegd.
Dus ik zit de hele tijd te denken van, ze is bang ook op een bepaalde manier. En ze zegt moedigt die meisjes over dingen die ze zelf niet aandurft. Dus dat vond ik ook, ik vond haar ook permanent zielig op die manier. Ik had een soort medelijden met haar.
Tragisch figuur ook.
Hadden jullie een Miss Jean Brody?
Op school. Oh, wat een goede brug.
Een goede brug, hè? Echt.
Ik denk dat ik in die tijd geen mentor accepteerde. Ik was sterk heel erg anti-autoritair.
Op wat voor school zat je? Dat is misschien ook wel.
Een heel strenge protestante school.
Maar had je geen docent die wat losser was in...
Ja, maar ik nogmaals, kijk, ik spijbelde ontzettend veel. En ik had wel hele geweldige docenten Engels en Nederlands, waarvan ik ook echt veel heb opgestoken. Maar uiteindelijk, nee, niet zo iemand als die Miss Jean Brody. Ik denk dat ik het zelf eerder heb gehad in mijn vriendschappen met oudere schrijvers en schrijfsters. Weet je wel, mensen tegen wie ik aanliep in het literaire wereldje en zo. Maar in die jaren des onderscheids... Nee, ik erkende eigenlijk geen hogere autoriteit, geen hogere levende autoriteit dan die van mezelf, waardoor ik een hele gezellige puber was. Het is wel zo dat ik in het lezen van bepaalde boeken en bepaalde denkers, ja, dan dat zijn wel dat er ideeën waren. Kijk, hij is natuurlijk nu net dood, maar ik weet wel dat de aflevering van De Schoonheid en de Troost kwam met Roger Scruton erin, hè? Sterk reactionair denker uit Engeland. Ja. En daar was ik wel een tijdje door gefascineerd.
En jij, Joost, had jij een juffrouw Brody op school?
Nee, ik had geen juffrouw Brody. Ik was ook niet zo dat ik heel erg op iemand wilde lijken. Zeker niet qua leraar. Er was wel gewoon één leraar, Fred Dortweg, die gaf economie. En dat deed hij op zo'n leuke manier. En niet alleen als het ging om economie, maar gewoon eigenlijk alles wat hij zei over de maatschappij en over cultuur en over lezen. Dat was zo'n hele brede, intellectueel gedragen man die echt zo alle hoeken op kon. dat ik wel dacht, oh, dat moet ik ook kunnen. En dat ik nog bijna economie ben gaan studeren door hem. Ik bedoel, iedereen heeft altijd over die ene leraar die het verschil maakte. Nou, bij mij maakte hij bijna het verkeerde verschil. Want als ik economie was gaan studeren, dan was ik nu echt een hele slechte notaris geworden.
Had je hier ook niet gezeten.
Had ik nergens geweest, nee. Maar dat was wel iemand waar ik gewoon heel erg tegen opkeek. En ook dacht van, goh, zijn mening is meer waard dan van de andere leerlingen en docenten.
Ik had het wel op de universiteit. Ik bedoel, ik ben qua gedachtegoed echt wel sterker beïnvloed door mijn docenten daar. Weet je wel, wat je ook bij de Hidden Secret History natuurlijk ziet. Maar Frank Berndsen, filosoof en letterkundige, heel erg sterk. Ik heb gastschrijverles gehad van onder andere Maxime Februari en Esther Jansma. Die hebben mij denk ik ook wel, ook zeker over kunst en literatuur, sterk beïnvloed. En jij, Bob?
Nou, nee. Ik had wel een paar favoriete docenten, maar dat ze me nou echt heel erg beïnvloed hebben. Ja, mijn leraar Nederlands heeft me wel echt aan het lezen gekregen. Ook aan het leren. Roy Andes, dat was een beetje de... iedereen op school was verliefd op die man. Hij was net klaar met studeren. Het was een hele...
Jij ook, Bob? Was jij verliefd op meester Roy?
Op meester Roy. Het was een aantrekkelijke man. Dat was wel grappig, totdat hij vertelde dat zijn vriendin zwanger was. Toen haakte ook echt iedereen af.
Oh. Ja, moet je dat geheim houden.
Ja, precies. Ja, ja. Dat moet je als knappe docent
nooit laten
weten. En mijn docent Frans heeft er wel... Want ik wilde altijd leraar aardrijkskunde worden toen ik naar de middelbare school ging. Ja... Totdat ik dacht...
Je was heel goed in topografie.
Ja, en toen kwam ik op de middelbare school achter dat aardrijkskunde toch wat meer is dan de topografie. Dus toen ben ik afgehaakt.
Hoe heette deze docent nou? Roy?
Andes.
Oké.
Je bent hem nu aan het googlen.
Ik ga even googlen.
Ga door, ja? Ja, en dus mijn docenten Frans hebben wel ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk Frans ben gaan studeren. Maar verder. Ik zat op een hele christelijke school die toch... Uiteindelijk, toen ik in de bovenbouw zat, wat best wel progressief bleek.
Waarin?
Nou, we hadden bijvoorbeeld... Er kwam iemand als transgender uit de kast, zeg maar. En dat leek mij heel spannend. Maar dat werd echt heel erg normaal gevonden. We kregen gewoon... Alle leerlingen kregen een brief. En dat was, het was een jongen die naar meisje ging. En dat is gewoon heel normaal. En dat, dus dat verbaasde me echt enorm. En met mijn coming out en zo. En ook, we hadden ook gewoon homoseksuele docenten. Dus dat maakte de school toch progressiever. Ik kijk wel echt met veel plezier terug.
Een soort sex education.
Ja, precies.
Die Roy Anders ziet er ook wel goed uit. Ik zou daar echt niet mijn hoofd van aftrekken, hoor, Bob.
Ja, goed. Zullen we stoppen?
Oké, dat is natuurlijk eindpunt van de podcast.
En natuurlijk hoogtepunt van de podcast.
Zullen wij eens even een cijfer gaan geven?
Ja.
En een slotconclusie, want we zijn... Misschien zijn we allemaal... Want we klinken enthousiast.
We zijn ook enthousiast.
Zijn we enthousiast? Ik vond het een fantastisch boek, mensen.
Ik ook.
Ik heb zo gelachen, maar ook tot nadenken gestemd. Ik vond de stijl heel erg mooi. Poëtische beelden tussendoor. En eigenlijk heb ik met dit boek, wat ik alleen nog met het werk van Virginia Woolf heb gehad... Het is zo dense. Het is zo ontzettend dicht. En amper, nou, hoeveel pagina's is het,
170.
Kinderen?
170 in het Nederlands.
Gigantisch dikke wereld.
Er zit een hele wereld. Zit
een hele wereld. Heel erg zo knap, zo ingedikt.
Cijfer.
9,5.
Dan geef ik ook wel 9,5, hoor.
Wow!
Hallo. Ja,
en Bob geeft een 7.
Ik geef een 7. Nee. Ja. Ik ga gewoon voor een 10.
Daarmee.
Ja, nou, wauw, jongens, dit is gênant.
Ja. Is dit boek met afgerond een 9,7, eigenlijk 65, het hoogst scorende boek ooit?
Beste jaren van juffrouw Brody.
Beste jaren, is het beste boek van dusver wat wij bij Boeken FM.
En nu gaan we alles van Muriel Spark lezen. Ja. En dat gaat dan vertaald worden, hopen we.
In het Fries.
In het Fries. En dan krijgen wij allemaal blurbs op de achterkant.
Ja. Wat voor blurbs zouden we doen?
De beste jaren van juffrouw Brody waren de beste leesmomenten
van Joost de Vries.
Van meneer de Vries, ja. Zoiets, was hij slecht genoeg?
Die was slecht.
Ja, okay, heb je heel goed gedaan.
Oké.
Wat gaan we de volgende keer doen, kinderen?
Dat hebben we nog niet bedacht.
Het is een geheim voor jullie luisteraars.
Ja, oké. Maar we komen er vlug weer.
Ja. We komen er vlug weer.
Dankjewel, Joost en Ellen, voor deze sprankelende bespreking van Muriel Spark.
Really,
ja,
Bob.
Heel cheap.
Als jullie vragen hebben, mail die naar boekenfm.
Dasmag.nl. Vinden we heel leuk.
Ja. Dit was een samenwerking van de Groene Amsterdammer en Dasmag. En vertegenwoordig jij Atheneum eigenlijk? Of je vertegenwoordigt niemand?
Ik vertegenwoordig niemand. Ik ben niemand.
Bob is onafhankelijk.
Ja. Nee, we gaan voor nu in ieder geval wel het hoogste cijfer ooit. Dus zeg dat dit boek Muriel's Reading was.
Ja.
Jezus, Ellen. Heerlijke. Goed, we moeten stoppen.
Oké. Okay.
Ik hoor het.
Ik ga overleren. Dank je.
Ik zag hem nu pas. Muriel's Reading.
Ja, het komt dus ook, zo grappig hè, bij The Voice of Holland zong laatst iemand, die zong Sitting on the Dock of the Bay, weet je, van Otis Redding. En toen zei je, toen Ali B, jij moet bij mij in het team. En weet je, ja, maar ik wil er ook. En hij zei, hij is die Otis, ik ben je redding.
Nee, zei ik dat echt?
Zo grappig. Ja.